Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in 5 jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 146. We gaan verder met Marcus 13, maar we beginnen met een korte samenvatting van de vorige Bijbelstudie. In de laatste dagen voor de Heer Jezus moet lijden, wordt de strijd heftig. In Marcus 12 zijn er verschillende confrontaties met de geestelijke leiders. Uit allerlei groeperingen zien we nog afgevaardigden langskomen, als het ware voor een laatste discussie. Het speelt zich halverwege de lijdensweek af in de tempel. Elke keer blijkt dat de Heer Jezus het laatste woord heeft. De geleerden kunnen hem nergens op pakken, hoe graag ze dat ook willen. De Heer Jezus begint met een gelijkenis te vertellen over onrechtvaardige landbouwers, die uiteindelijk de zoon van de eigenaar doden om zelf de erfenis in bezit te nemen. Het loopt anders af. De eigenaar maakt korte metten met deze landbouwers. Voor de geestelijke leiders is het maar al te duidelijk wie bedoeld worden met de landbouwers. Ze begrijpen het en verlaten Jezus. Een bewuste daad. Ze horen en gaan weg van de Zoon van God. Dan komt er een afvaardiging van de Farizeeën en Herodianen. Zij hebben een strikvraag over de belasting. Ze staan versteld en hebben geen weerwoord op het antwoord van de Heer Jezus. De volgende vraag komt van de Sadduceeën, die niet in de opstanding geloven. De boodschap van de Heere voor hen is duidelijk. Ze zitten er helemaal naast, omdat ze het woord van God en zijn kracht niet kennen. Hij is de God van levenden. Hij heeft de kracht om de dood te overwinnen. Over enkele dagen zal de Heer Jezus zelf uit de dood opstaan, de volmaakte mens die de dood verslaat. De Heer spreekt verder met een schriftgeleerde die begrijpt dat het bij God allereerst op het hart aankomt, in plaats van de buitenkant. Niemand durft uiteindelijk meer iets te vragen. De laatste persoon die we in Marcus 12 ontmoeten, is een onbekende arme weduwe. Alles wat ze heeft, geeft ze aan de Heere God. En de Heere Jezus merkt het op. Hij stelt haar aan de leerlingen en via de Bijbel ook aan alle christenen ten voorbeeld. Haar hart ging uit naar God en daar leefde ze naar.
De eerste twee verzen van Marcus 13 vormen de overgang naar en de inleiding op de reden over de laatste dingen. De verzen 3 tot en met 37 zijn de climax van het openbare onderwijs van de Heere Jezus in de tempel. Na alles wat er gebeurd is, is het duidelijk dat de tempeldienst klaar is voor vernieuwing en verandering. In Marcus 12 hebben we gezien dat de geestelijke leiders misbruik maken van hun positie. Bij het verlaten van de tempel vestigt een van de leerlingen de aandacht op de indrukwekkende schoonheid van de tempelgebouwen. Rond het jaar 20 voor Christus was Herodes de Grote begonnen met de herbouw van de tempel. Die was fantastisch en hij was de trots van de natie geworden. Vooral de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus benadrukt in zijn geschriften de pracht van de tempel. Ook de rabbijnen waren er diep van onder de indruk. De reusachtige fundamenten, de schitterende zuilengangen van wit marmer en de vele versieringen maakten de tempel tot een bouwwerk dat zijn gelijke in de oudheid niet kende. De bouw van de tempel heeft vele tientallen jaren geduurd. Rond het jaar 63 na Christus werd het pas voltooid. In Marcus 13 gaat het over gebeurtenissen die in de toekomst, vooral over de gebeurtenissen die aan het eind van de tijd zullen plaatsvinden. De catastrofe van een verdrukking, zoals die er nog nooit geweest is, wordt beschreven, als ook de laatste komst van de Heer Jezus Christus. De toespraak wordt ook in Matthäus weergegeven, en Marcus geeft er een kortere versie van. Marcus 13, vers 1. En toen hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tegen hem, Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen. Uit vers 2 zal blijken dat de Heer Jezus op dit moment geen aandacht heeft voor de architectonische schoonheid van de tempel. Heel onverwachts kondigt gij zelfs de verwoesting van de tempel aan. De tempel zal met de grond gelijk gemaakt worden. Daarmee corrigeert Jezus degenen die zich laten imponeren door de uiterlijke pracht en praal van de tempel. Marcus 13, vers 2. En Jezus antwoordde hem, Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Jezus wijst zijn leerlingen erop dat de schoonheid van de tempel vergankelijk is. Daarbij sluit hij aan bij een eerdere uitspraak over de verwoesting van Jeruzalem, toen hij eveneens zei dat er geen steen op de andere zou worden gelaten. Dit is te lezen in Lucas 19. Ook in Matthäus 24, vers 2 zegt Jezus dat er geen steen op de andere zal blijven. Markus 13, versen 3 en 4. En toen hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas hem, toen zij alleen waren, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? Vanaf de Olijfberg hebben Jezus en zijn discipelen een prachtig zicht over de stad en op de tempel. De Olijfberg speelt in de joods-christelijke eindtijdverwachting een belangrijke rol. De vier genoemde leerlingen, Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas, zijn degenen die destijds het eerst door Jezus geroepen zijn. Zij zijn nu opnieuw de eersten om de voorspelling van de verwoesting van de tempel en de woorden van Jezus over het einde der tijden te ontvangen. Later mogen zij ze doorgeven aan de gemeente van Christus. Paulus zegt in 2 Korinthe 4, vers 14, wij weten immers dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. En in vers 18 van datzelfde hoofdstuk staat, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. De glorie van deze wereld gaat voorbij. Het mooiste gebouw en de hoogste wolkenkrabber zullen verdwijnen. Zijn er wel dingen die eeuwig blijven bestaan? Het antwoord van de Bijbel is ja. De dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Uit het antwoord dat Jezus geeft over de dingen die voorafgaan aan zijn wederkomst, valt op te maken dat de verwoesting van de tempel direct te maken heeft met het einde van de tijden. Matthäus spreekt in dit verband zelfs van een teken waaruit zijn leerlingen kunnen opmaken dat hij terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt. De verwoesting van de tempel en de gebeurtenissen in de eindtijd horen onlosmakelijk bij elkaar. Markus vertelt regelmatig kleine dingen die we niet in de andere evangelie vinden. In vers 3 noemt hij de namen van de leerlingen die Jezus vragen stellen over de tempel. Een vergelijking van de verschillende evangeliën laat zien dat Markus 2 van de gestelde vragen beschrijft en Matthäus 3. Daarnaast geeft Lucas alleen een deel van het antwoord van Jezus weer. Voegen we alles samen, dan zien we het volgende. De eerste vraag is, wanneer het zal gebeuren? Dat verwijst naar, er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Daarop geeft Lucas het antwoord van Jezus. De tweede vraag is waaruit zij kunnen opmaken dat Jezus terugkomt. En de derde vraag is waaruit zij kunnen opmaken dat deze tijd naar zijn einde loopt. Matthäus en Markus geven de antwoorden van Jezus op de laatste twee vragen. Matthäus geeft weliswaar meer details dan Markus, maar deze legt ook een bepaalde nadruk. Dat lezen we in de volgende versen. Markus 13, versen 5 en 6. En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. Jezus beantwoordt de vraag naar het wanneer van de verwoesting van de tempel en het wereldeinde door zijn leerlingen te wijzen op de dingen die eerst zullen plaatsvinden. Het optreden van valse Christussen, oorlogen, opstanden, natuurrampen, hongersnoden en geloofsvervolging. Het waren voor Joden belangrijke thema's die onlosmakelijk met het wereldeinde in verband gebracht worden. Zij verwachten dat God op het hoogst van de nood zou ingrijpen om zijn volk Israël te bevrijden. Maar valse profeten en valse Christussen zullen het gezag van Jezus voor zichzelf opeisen. In het Bijbelboek Handelingen worden verschillende van dergelijke Messiassen of Christussen genoemd. Theudas, Judas de Galileer, Simon de Tovenaar en de Egyptenaar uit Handelingen 21. Ook in de geschriften van Flavius Josephus is regelmatig sprake van valse messiassen, die nog voor de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 het volk misleiden. Onder druk van de moeilijke omstandigheden zal de verkondiging van het spoedige einde van de wereld velen ontvankelijk maken voor valse profeten en valse messiassen. Zij zullen zelfs succes boeken, want zij zullen veel mensen misleiden. De leerlingen worden krachtig gewaarschuwd aan hen geen geloof te schenken. In 1 Johannes 2, vers 18 lezen we, kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Markus 13, vers 7. En wanneer u hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, word dan niet verschrikt. want dit moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Volgens de Joodse eindtijdverwachting zou de periode vlak voor het wereldeinde gekenmerkt worden door een politieke chaos. Jezus sluit zich hierbij aan, maar vermaant zijn leerlingen zich niet door deze gebeurtenissen te laten verontrusten. Zij kunnen de realisering van Gods heilplan niet verhinderen. Daarmee zijn de oorlogen, net als de valse Christussen, tekenen in de tijd naar het einde. Geen gelovige moet verontrust worden door de oorlogen. Markus 13, vers 8. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën. Deze woorden herinneren aan 2 Kronieken 15, vers 6, en Jesaja 19, vers 2. In Ezechiël 38 worden aardbevingen in de zin van natuurrampen al aangekondigd als kenmerkend voor de eindtijd. Grootschalige rampen zijn dikwijls een teken dat de grote dingen op komst zijn. Naast zware aardbevingen zullen er ook voedseltekorten ontstaan, zodat het hele land ontwricht wordt. De gebeurtenissen in de eindtijd worden vergeleken met de geboorte van een kind. Zoals de geboorte van nieuw leven wordt voorafgegaan door weeën en pijn, zo zal ook de nieuwe wereld waarin de mensenzoon zijn heerschappij zal uitoefenen, niet aanbreken zonder weeën en pijn, door lijden en rampen heen. Soms geven mensen de indruk dat deze wereld een paradijs is. Maar in de eindtijd zullen mensen ontdekken dat de mens de aarde heeft verontreinigd, vernield en bijna onbewoonbaar gemaakt heeft. Hoe zal en kan de mensheid overleven? Markus 13, versen 9 en 10. Past u op uzelf, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in de synagogen zult u geslagen worden. En u zult voor stadhouders en koningen geplaatst worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen. En het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken. Voordat het einde zal aanbreken, moeten er niet alleen politieke chaos en geloofsvervolging komen, maar moet eerst en vooral het evangelie van het koninkrijk bekendgemaakt zijn aan alle volken. De zendingsopdracht heeft in de periode tussen hemelvaart en de wederkomst de allerhoogste prioriteit. Te midden van alle vervolging moet het evangelie verkondigd worden aan alle volken. Dat wil twee dingen zeggen. Ten eerste, het is nodig omdat God het wil. En ten tweede, het betreft alle volken, Joden en heidenen. De verkondiging van het evangelie heeft ook een profetisch aspect. Het evangelie moet verkondigd worden, zodat er een norm is waarnaar mensen geoordeeld zullen worden. Waar het evangelie heeft geklonken, kan niemand zich meer van zonde vrijpleiten. Markus 13, vers 11. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet. En bedenk het niet. Maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. De aangekondigde geloofsvervolging kan bij sommige gelovigen tot twijfel en bezorgdheid leiden. Zullen zij, wanneer het erop aankomt, het geloof trouw kunnen blijven? Zullen zij zich niet om laten praten door de argumenten en de welbespraaktheid van de tegenpartij en hun geloof verloochenen? De Heere belooft in vers 11 dat zijn volgelingen op een bijzondere manier ondersteund zullen worden. God zelf zal ervoor zorgen dat zijn woorden zullen klinken, door middel van de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die mensen in staat stelt om het woord van God te verkondigen. We zien deze belofte al werkelijkheid worden in de eerste gemeente. Bijvoorbeeld, de Joodse leiders konden niets tegen de woorden van Petrus en Johannes inbrengen. En de tegenstanders van Stefanus konden hem niet overtroeven. Zij waren niet bij machte de wijsheid en scherpzinnigheid die de Heilige Geest hem gaf te weerstaan. We kunnen deze tekst natuurlijk niet gebruiken als een excuus om ons niet voor te bereiden op een preek, bijbelstudie of een godsdienstles. Nee, we moeten de Bijbel steeds in zijn geheel zien. Wanneer we Gods woord willen uitleggen of onderwijzen, is het wel degelijk de bedoeling kennis van zaken te hebben. We lezen trouwens dat in de eerste gemeente, in Handelingen, gelovigen ook volharden in onderwijs. Dit vers betekent dat de Geest ons wel zal tegemoetkomen in nood, maar niet dat wij onze eigen verantwoordelijkheid niet nakomen in verband met Bijbelstudie. Ik heb het zelf al verschillende keren mogen ervaren, wanneer iemand mij overvalt met vragen over het geloof waar ik niet meteen antwoord op weet. Dan ga ik eerst in gebed. Het is al verschillende keren gebeurd dat ik daarna zelf onder de indruk was van de antwoorden. Deze woorden kwamen dan echt niet uit mijzelf. Anderzijds, dit gebeurt uiteraard niet altijd. Maar dan is het goed om te zeggen, ik weet het niet. Nederigheid is dan beter dan eender wat uit je mouw te schudden. Marcus 13, vers 12. En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. Het geloof in de Heere Jezus zal in die dagen verdeeldheid teweeg brengen in families en vriendschappen, omdat sommigen wel, maar anderen het evangelie niet hebben aangenomen. Zelfs zij die het dichtst bij je staan, ouders, broers, zussen, kennissen, vrienden, zullen dan tegenstanders blijken te zijn van het geloof. Daar waar de christelijke gemeente wordt vervolgd, deinzen mensen er niet voor terug om zelfs hun eigen kinderen of hun beste vrienden te verraden aan de vervolgers. Bij ons is het gelukkig nog niet zo ver. Maar toch merken al heel veel christenen ook al tegenstand van familieleden en vrienden, wanneer ze keuzes maken voor God. Sommigen bekopen hun getuigenis aangaande Jezus zelfs met de dood, zowel in de Bijbel, bijvoorbeeld Stefanus en Jacobus, maar ook in het heden. Want in landen waar christenen om hun geloof worden vervolgd, is dat nu al zo. En waarom? Marcus 13, vers 13. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. In die dagen zullen er over de hele wereld vervolgingen zijn. Maar de Heere zal zijn kinderen beschermen. Hij zal niet toelaten dat zij boven hun vermogen worden verzocht. Daardoor kunnen zij volhouden tot het eind van de tijd. Marcus 13, vers 14. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover door de profeet Daniel gesproken is, zult zien staan waar het niet behoort, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Vers 14 vormt de climax van het voorgaande en beschrijft de verwoesting van Jeruzalem, met de daarop volgende periode van grote verdrukking. Alle tot nu toe beschreven gebeurtenissen zijn slechts voorlopers van de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. De vraag naar het wanneer en het teken wordt nu pas concreet beantwoord. De uitdrukking, de gruwel van verwoesting, is ontleend aan Daniel 9, vers 11 en 12. Een eerste voorlopige vervulling van de profetie uit Daniel vond plaats tijdens de ontwijding van de tempel door Antiochus Epiphanes de Vierde. Hij liet in de tempel een heidens altaar plaatsen, een gruwel. Het heeft ertoe geleid dat de tempel niet meer werd bezocht. De Heere Jezus gebruikt de woorden van Daniel opnieuw en plaatst ze, net als Daniel, in een profetisch licht. Een tweede voorlopige vervulling vinden we bij de ontwijding van de tempel in het jaar 70, toen de Romeinse legers het heiligdom binnendrongen en met de grond gelijk maakten. De uiteindelijke vervulling van de gruwel heeft betrekking op het opstaan van de antichrist in de eindtijd. Wanneer deze dingen voor de deur staan, moeten de inwoners van Judea hun heil niet zoeken binnen de veilige muren van Jeruzalem, want de stad zal zeker vernield worden. Maar zij moeten juist wegvluchten naar het bergland, naar het overjordaanse of naar de uithoeken van Judea. Marcus 13, versen 15 tot en met 27. En wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan in het huis om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet, om zijn bovenkleed te halen. Maar wee de zwangere en de zogende vrouwen in die dagen, en bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter. Want die dagen zullen van zo'n verdrukking zijn, als er niet geweest is, vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft tot nu toe, en er ook nooit meer zal zijn. En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen, die hij heeft uitverkoren, heeft hij die dagen ingekort. En als dan iemand tegen u zal zeggen, zie, hier is de Christus, of zie, hij is daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen tekenen en wonderen doen, om, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op, zie, ik heb u alles van tevoren gezegd. Maar in die dagen na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemel zullen heftig bewogen worden. En dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. Het ontvluchten van de komende grote verdrukking wordt vergeleken met de vlucht van Lot uit het ten ondergang gedoemde Sodom. In Openbaring 11, vers 8 wordt Jeruzalem het geestelijke Sodom genoemd. De oproep om te vluchten naar de bergen bevestigt deze associatie met de geschiedenis van Lot uit Genesis 19. Er zal een verdrukking komen die zijn gelijke in de wereldgeschiedenis niet kent. Met woorden die herinneren aan het oud-testamentische spraakgebruik wordt uitgedrukt dat het hier gaat om de grote climax vlak voor het wereldeinde. Deze climax omvat zowel vervolging van de gelovigen als ook goddelijke oordelen en rampen over de gehele wereld. De hier beschreven gebeurtenissen overstijgen de historische ontwikkelingen van de eerste eeuw van onze jaartelling. Het moet nog komen. Maar de Heere God zal ingrijpen door een grens te stellen aan deze periode van grote verdrukking. De Heere komt zijn uitverkorenen tegemoet door deze dagen in te korten. Niet in de zin dat de dagen korter zullen zijn, maar dat het aantal dagen zal worden ingekort. Anders zou geen mens het er levend van afbrengen. De uitverkorenen die hij heeft uitgekozen zijn diegenen die Jezus Christus volgen, met andere woorden de gelovigen. In vers 23 zegt Jezus dat hij het van tevoren zegt. Ze zijn gewaarschuwd. Dit is niet alleen een waarschuwing, maar ook een bemoediging. De volgelingen van Jezus mogen zich getroost weten dat, in al de verwarring die over de wereld zal komen, Jezus weet wat er zal gebeuren. De zaken lopen hem niet uit de hand. Markus 13, versen 28 tot en met 37. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Let op, waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging. Hij verliet zijn huis, gaf zijn slaven volmacht en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want u weet niet wanneer de Heer des huizes komt. 'S Avonds laat of te middernacht, of met het hanengekraai, of 's morgens vroeg, opdat gij u niet, als gij plotseling komt, slapend aantreft. En wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen u allen, wees waakzaam. Deze opdracht geldt ook vandaag, voor jou en mij.
U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in 5 jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.